Dit is Studio Langehans, de onafhankelijke en ongesponsorde podcast voor de huisartspraktijk over diabetes, obesitas, chronische nierschade en cardiovasculair risicomanagement.
Welkom bij alweer de 17e podcast van Studio Langehans. Het is juli 2024. Mijn naam is Suzanne Bakker en ik zit hier met Daniel Tavernier.
Ja, Daniel Tavernier, ik ben huisarts in Barneveld, een kaderhuisarts diabetes.
Precies, en ik ook, maar niet in Barneveld. Daniel, hoe gaat het in de praktijk op dit moment?
In de dagelijkse praktijk.
Ja, je merkt dat mensen, het wordt iets rustiger. Je merkt dat mensen meer in vakantiestemming gaan komen en dat er wat meer vakantievragen gaan komen. En dat mensen zeggen, oh, ik moet op vakantie, kan ik nog even snel langskomen? Dus de vakantie begint eraan te komen.
Ja, dat herken ik wel eigenlijk. Veel vragen van allerlei patiënten, maar in het bijzonder ook wel van... Ik had toevallig gisteren nog een vrouw die ook veel vragen had voor vakantie. Ze heeft diabetes en hartfalen. En ze had er toch wel veel last minute wat vragen over. Misschien aardig om even te vertellen. Het is een vrouw van 63 met dus type 2 diabetes en hartfalen, ook artrose. En ze ging met een vriendin naar een soort all-in-inclusive in Egypte. Nou, het is daar echt snikheet volgens mij op dit moment. En zij had het idee dat zij op een eerdere vakantie dat haar glucosesensor, ze heeft een 4x daags schema, dus ze heeft zo'n glucosesensor, dat die het minder goed deed. En ook had ze het idee dat haar insuline minder werkte. Ja, ik weet niet of dat dan te maken had met dat haar eetpatroon, hè, dat allemaal anders was. Maar ja, we weten ook wel dat het nog best wel eens nauw luistert allemaal. Dus ik dacht,
zeker,
dit is misschien wel even iets praktisch, hè, veel praktische vragen. Laten we daar een diabetesverpleegkundige voor bellen. En ik dacht, laten we Bianca bellen. Bianca Rijmaker, zij is diabetesverpleegkundige bij Langehans. En kijken of ze even tijd heeft.
Ja, lijkt me een heel goed plan. Ik denk inderdaad dat er heel wat vragen te vragen zijn. Dus ik ben benieuwd wat zij ons te vertellen heeft.
Bellen met een expert.
Hallo, met Bianca.
Hey, hallo, met Suzanne en met Daniel.
Dag Bianca.
Hey, hallo. Ja.
Ja, wij hadden het net even over een mevrouw die wat problemen ondervond tijdens haar vorige vakantie en nu weer op vakantie gaat naar een warm land, naar Egypte. Problemen met de sensor, insuline. We dachten, we bellen jou even. Wat zijn nou eigenlijk de tips en tricks als iemand met insuline en een glucosesensor naar een warm land gaat?
Ja. Nou inderdaad, het bewaren van de insuline, dat komt natuurlijk al op de allereerste plaats. Insuline kan niet tegen overmatig warmte. Het is een soort eiwit dat, net zoals dat je een eitje kookt, dan verandert de structuur. Ook al is dat niet zichtbaar, maar de structuur verandert wel. Zodat als de insuline te warm is geweest, dat die daarna niet meer werkzaam is of minder goed werkzaam. En dat betekent dat insuline altijd gekoeld vervoerd moet worden. En waarom? Stel dat je bijvoorbeeld met een auto gaat en je laat de insuline in de auto liggen en de temperatuur loopt heel hard op. Ja, dan kan die insuline dus al van structuur veranderen. Dus het idee is als je reist om de insuline in een koeltasje te vervoeren, dan zit je altijd safe.
We
en op het moment dat je natuurlijk op de plek van bestemming bent, dan kan je dat gewoon in de huiskamertemperatuur bewaren. Dat is allemaal geen probleem. Maar die auto, dat kan nog wel eens een probleem zijn. Dus wees daarop bedacht. En hoe zit dat dan met die sensoren? Ja, die sensoren die plak je natuurlijk op je arm. Hè. Wat je vervoert, doe je in je tas. Daar kan je mee gewoon de douane door. Dat is geen enkel punt. Misschien is het wel handig om bij je sensoren een airport security verklaring te hebben. Zodat als je in een vreemd land komt en die zegt wat heb je in je tas zitten, dat je dat kan laten zien. Maar je kan gewoon de poort door van de douane. En dat heeft voor de rest ook geen gevolgen.
Oké, dus je zegt dus insuline vooral gekoeld bewaren. En op een gegeven moment zei je van ben je eenmaal op plek van bestemming, dan is het huiskamertemperatuur. Maar dat verschilt natuurlijk nogal per land. Hè. In Egypte is de huiskamer wellicht een tikje warmer dan bij ons. Hoe moeten we daarmee omgaan?
Kijk, als je insuline echt in de brandende zon legt, hè, dat zeggen we thuis ook, in je vensterbank moet je het niet doen, want daar loopt de temperatuur op. Maar bewaar je het gewoon in je slaapkamer en het komt niet boven de 30 graden, is dat prima. Als je daarover twijfelt, als je zegt, nou, ik weet het niet helemaal zeker en ik wil toch mijn insuline gekoeld vervoeren, neem dan van die koeltasjes mee. Want die zijn daarvoor, of zorg dat het op je kamer, hotelkamer, misschien in een koelkast kan. De groentela van de koelkast. En dan kan het ook nooit een ondertemperatuur krijgen.
Nee, want dat is hier, vertel je, heb je schoon ook altijd zo prachtig. Voorkomt dat het bevriest tegen je koelelement.
Ja, ja, precies. Ook dat, daar moet je alert op zijn. Maar die koeltasjes, die zijn er speciaal voor gemaakt. Hè? Dus als je inderdaad een ijsblok zelf uit de vriezer haalt en je legt het er tegenaan, ja, dan kom je in de problemen. Maar die koeltasjes, die zorgen dat die gel uitzet, dat dat een koel element aanneemt en dan kan je insuline 48 uur bewaren.
Hey, en die sensor, want dat was het idee van die mevrouw, die werkt dan minder in de hitte. Heb je daar ervaring mee?
Nou, die sensor werkt niet minder, maar waarschijnlijk die insuline. Want die sensor blijft gewoon in die huid zitten en die doet gewoon zijn werk. Dus daar ligt het niet aan. Maar je verwacht juist dat als iemand in een warm land is en de doorbloeding is beter, dat dan ook de insuline beter gaat werken. En dan zie je vaak juist lagere bloedsuikers. Dus dat zijn juist hogere bloedsuikers mee. Dan denk ik toch eerder aan het insulineprobleem. Dat die niet goed bewaard is.
Ja, ja, ik dacht zelf nog met een soort van, zou het kunnen zijn dat die sensoren, als iemand heel erg aan het zweten is of misschien aan het zwemmen, dat er misschien dat die minder goed zit. Is dat nog, ik weet niet of je daar iets van
Nee,
weet.
Want als die goed in de arm is aangebracht en je gaat zwemmen en je twijfelt erover, want hij blijft natuurlijk 2 weken lang zitten. En als je denkt, nou, ik ben heel veel in het water, anders dan dat ik thuis ben, plak er dan gewoon nog even een extra pleister over. Of doe er een soort een extra gaasje omheen, dat je goed extra fixeert. Maar de invloed van de sensor is niet aan de orde.
Oké, dus als u maar goed ziet, nee, dan zou het allemaal moeten werken. Ja. Los van zwembaden, zweten of dat soort dingen.
Ja.
Ja,
ja.
Okay.
Nog wel even een tip. Als je het vliegtuig ingaat, dan moet je vaak je telefoon op vliegtuigstand zetten. Dan kan je wel gewoon scannen. Dus dat is geen probleem. Alleen geeft hij geen alarmsignalen meer af. Dus daar moet je op bedacht zijn. Normaal kan je een alarmsignaal instellen bij een te hoge of bij een te lage bloedsuiker. Maar dat doet hij dus niet. Dus daar moet je even op bedacht zijn.
Oh, dat is een goede tip inderdaad. Ja. Dus je kan wel scannen, maar geef geen alarm. En dan zou mensen misschien voor de zekerheid ook wel toch glucose, strips en dat ze ook op een met een vingerprik de glucose kunnen meten.
Ja, nou ja, kijk, de vingerprik is natuurlijk een extra controle. In principe meet hij wel gewoon. Hè? Dus daarvoor hoef je het niet te doen. Maar goed, ja, als je echt zegt van ik wil gewoon zekerheid voor alles, zorg dat al je spullen in de buurt zijn. Ja, daar heb je gelijk in. Zorg dat je ook bij de hypospullen kan. Hè? Dus dat je glucose in je zak hebt, druivensuiker in je zak. Dat als je niet bij je tas kan, dat je het wel op je lijf hebt. En zorg ook voor extra water. Want ook dat is van belang. Als je bloedsuiker te hoog is, een beetje extra water drinken, dan kan die ook een beetje zakken.
Ja. Hey, en moeten mensen allerlei verklaringen nog meenemen voor de spullen die ze hebben? Of het apothekers aan het werk zetten met lijsten? Wat adviseer je daar?
Nou ja, weet je, kijk, als je natuurlijk onverwacht wat langer in een vreemd land bent, hè, we hebben het dan niet over Spanje of Engeland of zo, maar als je echt in een vreemd land ver weg bent, dan is het zeker handig om je verklaring mee te nemen. Want de stofnaam kan hier anders, of de merknaam kan hier anders zijn dan in het land van waar je bent. Dus neem even een uitdraai van je medicatielijst mee, dan heb je het altijd op safe. En wat ik ook altijd adviseer, kijk in de taal van het land eventjes, hoe zeg je, ik heb diabetes, of heeft u suiker voor mij, of heeft u water voor mij? Want ja, je kan het maar beter ergens een briefje hebben staan dat je het iemand kan laten lezen, zodat je geholpen kan worden. Kijk, in een ziekenhuis of bij een medische arts, dan is Engels vaak wel de voertaal en dan kom je een heel eind. Maar ja, soms zijn er van die situaties dat je denkt, had ik het nou maar even opgezocht?
Nee, super. Nou, dat zijn enorm handige tips. Alvast bedankt. Als laatste heb je nog een allerlaatste belangrijke tip voor mensen die naar een warm land gaan.
Nou ja, weet je, vergeet ook vooral de voeten niet, hè. En voetenzorg, dus neem beter dienen en gaasjes mee. als je een wondje krijgt, wees daar alsjeblieft alert op. En ben je gevoelig voor maag-darmklachten of is het te verwachten dat in dat land vaak maag-darmklachten voorkomt? Neem dan ook nog even wat zakjes ORS mee. Want het is heel fijn als je zelf alvast een beetje kan aanvullen en dat je niet uitdroogt.
Nou, super. Nou, super bedankt dat we jou even konden bellen. En fijne vakantie, zou ik zeggen.
Dankjewel, Bianca.
Dat komt wel goed. Jullie ook. Dankjewel.
Ja. Ja, dat zijn goede tips die Bianca zo ons geeft. En waar ze mee afsloot, dat verhaal over dat drinken, die ORS, dat soort zaken, is natuurlijk ook wel van belang. Want uitdroging door hitte of andere omstandigheden is ook een dingetje in onder warme omstandigheden. En misschien ook over jouw patiënt met hartfalen en waarschijnlijk ook allerlei medicatie die daar gevoelig voor is.
Ja, zeker. Dat is natuurlijk nog een ander. Daar had de patiënt geen vragen over, maar dat is natuurlijk wel een heel relevant iets. Want inderdaad, zij heeft hartfalen waarvoor ze empagliflozine gebruikt, enalapril, zat ook nog metoprolol. Maar vooral die enalapril en die empagliflozine, ja, dat zijn natuurlijk middelen die wat contraproductief kunnen werken als iemand dreigt uit te drogen. Ja. Dus ik heb haar daar wel ook nog wel adviezen over gegeven. Want het is natuurlijk ingewikkeld, hè? Want dat soort middelen, dat weet u natuurlijk. Daar hebben we natuurlijk het handvat, de SADMAN, voor. Hè? De SADMAN, een soort acroniem, hè, voor de medicijnen die je moet stoppen of tijdelijk moet stoppen als iemand gedehydreerd raakt. Ja, dat kan bij hitte zijn, dat kan bij gastroenteritis zijn of wat dan ook. Dus daar heb ik haar wel duidelijke adviezen voor gegeven.
Ja, dat ze tijdig stopt op het moment dat dat gebeurt.
Ja, ja.
Ja, nou, dat kaartje kunnen mensen natuurlijk ook bij ons bestellen. Dat is onze website, kun je dat SADMAN-kaartje bestellen voor degenen die dat niet weten. En daar staat inderdaad keurig uitgewerkt om welke medicijnen dat gaat. Wat er achter de S en de A en de D enzovoort staat.
Ja, ja, precies. In dit geval dus de SGLT2, dus die empagliflozine en de ACE-remmers. Die zijn belangrijk en bij dehydratie gaat natuurlijk die nierfunctie naar beneden. Ja. En als je dat blijft doorgaan, gaat die nierfunctie nog meer naar beneden, waardoor er allerlei elektrolytstoornissen kunnen ontstaan. En ook verhoogde viscositeit van het bloed. Hè, met de hittestress en hitteinfarcten tot gevolg. Allemaal dramatische zaken. Ja. En daarbij is natuurlijk ook heel soort boerenverstand, is natuurlijk ook het advies: probeer koel te blijven. We hebben natuurlijk in Nederland ook een soort hitteplan. Wat van kracht gaat als er een hittegolf is. Maar daar staan ook echt adviezen in. Voeten in een koud badje. Genoeg drinken, et cetera, et cetera.
Ja, en vooral ook mensen die last hebben van obesitas, waar het probleem nog een keer extra speelt.
Ja,
dat hebben nog eerder last van hitte.
Zeker. En dat zijn ook wel de kwetsbaren. Dus ik kan me voorstellen dat kwetsbare ouderen niet zo snel naar een Egypte-bestemming gaan. Nee. Maar goed, je weet het niet. De kwetsbare ouderen, mensen met obesitas, maar juist ook mensen met chronische nierschade en dit soort type medicatie, die zijn echt meer at risk voor dit soort problematiek. Dat klopt.
Zeker.
Ja.
Nou, ik denk dat we hiermee wat nog wat extra toegevoegd hebben, de tips die mensen kunnen meenemen als het gaat om de vakantie.
Zeker.
Ik denk dat het tijd is om naar de bladen te gaan, om eens te kijken wat daarin gepubliceerd is de afgelopen periode.
Helemaal goed.
Opvallende zaken uit de vakbladen.
Ja, het laatste NTVG, dat geeft eigenlijk een aantal interessante artikelen die ook wel relatie hebben tot ons onderwerp. Het eerste zijn eigenlijk twee artikelen die gaan over de EGFR, de glomerulaire filtratiesnelheid. En dat geeft weer eens aan hoe ingewikkeld dat soms kan zijn. Dus het is heel leerzaam voor degene die zich daar nog eens even willen verdiepen. In hoeverre weerspiegelt de EGFR de nierfunctie en het schatten van de glomerulaire filtratiesnelheid. Dat zijn de twee artikelen. En waaruit weer blijkt dat bijvoorbeeld spiermassa een heel belangrijke rol speelt in die nierfunctie. En vooral voor onze ouderen, die in onze populatie natuurlijk veel voorkomen. De fragiele ouderen hebben snel de neiging om die nierfunctie te overschatten. Omdat die mensen minder spieren hebben dan gemiddeld. En natuurlijk zijn de spieren die het creatinine afgeven, dat de bepalende factor is. Dus nierfunctie kan soms wat bedriegelijk zijn als je die voor je ziet. En vooral de overschatting is een risico, omdat dat de veiligheid in het geding kan brengen bij het voorschrijven medicatie die je moet aanpassen.
Ja, want ik had het ook gelezen, dus inderdaad de reden om de nierfunctie te bepalen is natuurlijk vaak van, moet de medicatie aangepast? Maar vooral ook dat cardiovasculaire risico, dat de nierfunctie een losstaand risicofactor is op die cardiovasculaire ziekten.
Dat zijn inderdaad de twee belangrijke aspecten. Ja. Ja, veiligheid en voorspellende waarde qua risico.
Ja. 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 En nog even, want jij noemt het nog een keer. Het is altijd moeilijk te onthouden, vind ik. Dus juist de magere, kleine mensen, de fragiele ouderen, heb je overschatting. En de bodybuilders heb je onderschatting,
Precies.
Ja. Okay.
Ja. En vooral dus die eerste, daar moeten we beducht om zijn.
Ja, zeker.
Nou, dan was er nog een ander interessant artikel. Dat gaat over het syndroom van Cushing door kruidenpreparaat. En dat was een diabetespatiënt die ineens ging ontregelen. En wat bleek uiteindelijk, die mevrouw gebruikte een kruidenpreparaat waar dexamethason in zat. Nou, ik zou dat zelf niet bedacht hebben. En we hebben natuurlijk altijd wel eens mensen in de praktijk die ontregelen. En dan is het toch goed om even aan die zelfhulpmedicatie te denken. Die dan uiteindelijk iemand kan ontregelen, want die mevrouw gebruikte dat omdat ze daar baat bij had in verband met pijnklachten. Nou ja, een beetje dexamethason geeft is natuurlijk toch een oppepper, dus je kan je voorstellen dat het ook wel iets doet. Maar het doet ook iets op je insulineresistentie en daardoor ontregel je.
En begrijp ik nou dus, in dat kruidenpreparaat zat dexamethason?
Als vervuiling, ja.
En als vervuiling?
Als vervuiling, ja.
Oh, okay.
Ze hebben die zaak geanalyseerd. In Wageningen wordt dat gedaan. En dat kan heel wisselend zijn. Het kan wat meer zijn. Het was van 0,25 tot 1,1 heeft men daar gevonden. Dus dat is nogal een variatie. En die mevrouw kreeg dus 1 tot 2 milligram dexamethason per dag binnen.
Oh, wow, dat is ook niet weinig.
Dat
zeg
is 7,5 tot 15 milligram prednisolon als equivalent. Dus dat is best veel.
En waar was dat kruidenpreparaat tegen?
Zij gebruikten het voor pijnklachten.
Pijnklachten.
Ja, spierproblemen, spijnklachten.
Maar dat helpt wel.
Ja, dat doet iets.
Dat doet wel iets.
Dus 100% natuurlijk is niet hetzelfde als veilig. Want dat 100% natuurlijk blijkt niet altijd 100% natuurlijk te zijn. En los daarvan ook natuurlijke dingen kunnen natuurlijk medicijneffecten hebben.
En nog even praktisch, want wat was het dan voor kruidenpreparaat? Meer als een soort waarschuwing?
Het was Binahong. Oh. Wordt veel door mensen uit Indonesië gebruikt. Maar het is ook maar uiteindelijk een voorbeeld. Want uiteindelijk werd niet bedacht dat er dexamethason in zat.
Nee, dat snap ik.
Dat werd gevonden als gevolg van het onderzoek naar aanleiding van het ontregelen van de diabetes.
Ja, dus vraag naar zelfmedicatie, kruiden en Binahong is geen aanrader.
Is geen aanrader. Nee, niet doen.
Oké, nou interessant. Ik had zelf twee artikelen gelezen in de Huisarts en Wetenschap. En alle twee eigenlijk over zorg. De ene ging over de zorg rondom het cardiovasculair risico. Nou, we weten inmiddels al 1 op 10 van de patiënten die zit in de cardiovasculair risicomanagementketen. En in het artikel nemen ze dan de mensen die zowel al een event hebben gehad als mensen waarbij dat dan meer primaire preventie is. En we weten van er zijn vaak mensen die vallen uit die ketenzorg, die komen niet. En hier is een onderzoek gedaan door Geert Smits onder andere. En die heeft in allerlei dossiers gekeken om te kijken, wat voor type mensen vallen dan uit die ketenzorg? Waarom komen ze niet? Nou, dus die heeft de 4000 patiëntendossiers nagegaan. Ja, natuurlijk vallen er mensen uit als ze overleden zijn of als ze verhuisd zijn. Maar die groep die er zonder duidelijke reden uitgevallen is, dat blijkt dan, dat zijn, je voelt het misschien wel een beetje aan, dat zijn vooral de jongere mensen. De mensen die nog geen event hebben gehad, dus die voelen minder die urgentie. En ook wel mensen die eigenlijk goed zijn ingesteld met betrekking tot het LDL en de bloeddruk. Wat ik zeg, je voelt dat misschien ook wel een beetje aan, maar het is toch denk ik een interessant gegeven. Zeker met het oog op de zorg, van hoe zou je dan de zorg voor die mensen misschien anders kunnen organiseren? Want kennelijk vindt het niet prettig om alsmaar op die controles te komen. Ja, dat laten ze in het midden, maar ze zeggen van vraagt wat verder onderzoek.
Ja, en blijkbaar zien wij wel dat er een risico is. En dat een reden is om dingen te gebruiken en om op controle te komen. Blijkbaar zijn die patiënten minder overtuigd van het feit dat het nuttig is. En dus blijkbaar het risico ook niet zien wat ze lopen op lange termijn. Want het gaat vooral om de langere termijn. Op de korte termijn is er niet zoveel probleem.
Zeker, ik kan me dat heel goed voorstellen, want zij hebben daar ook helemaal geen last van eigenlijk.
Nee.
Nou, en het laatste, dat ging ook over zorg. Een heel interessant artikel van Nicole Soeren en onder andere Jaap Kroon. En zij beschrijven eigenlijk hun werkwijze in de regio Eindhoven als het gaat over de optimalisatie voor zorg voor type 2 diabetes. Nou, zij beginnen ook van dat herken ik ook, de zorg voor onze patiënten met type 2 diabetes wordt eigenlijk steeds complexer. Er zijn meer middelen, meer keuzes, meer overwegingen. En zij zeggen, ja, het is zonde om iedereen naar de tweede lijn te sturen. Dat is zonde van het geld, discontinuatie van de zorg. Dus ze hebben daar een mooie iets opgezet waarbij er een kerngroep is waarbij alle ingewikkelde vragen terecht kunnen komen. En dan kijken zij met een internist, met een kaderarts, met een diabetesverpleegkundige, zowel uit de eerste als tweede lijn, van ja, wat kunnen we hier nu het beste adviseren. En zij zijn daar heel enthousiast over. Niet alleen blijft dus iedereen het merendeel in de eerste lijn, maar ook is er grote kennis toename bij alle mensen die daarbij betrokken zijn. POA's kunnen daar ook eens in de zoveel tijd aan aanhaken. En het werkplezier stijgt. Dat is een hele korte samenvatting. Ja. Ik weet dat dit soort dingen ook in andere delen van het land worden gedaan. Nou, zij breken daar echt een lans voor om daar eigenlijk ook de technische ondersteuning, zoals met VipLive, met Zoom, om elkaar makkelijk te vinden en die samenwerking vanuit de eerste en tweede lijn duurzaam in te zetten.
Ja, en dus ook de meest adequate zorg te krijgen voor je patiënten. Want dat is natuurlijk ook een aspect wat natuurlijk uiteindelijk uitkomt. Dat de mensen de betere zorg krijgen.
Ja, inderdaad. Adequate zorg, kennis op niveau. Hè, ja. Want, en werkplezier, dat is toch ook heel erg belangrijk.
Zeker.
Interessante artikelen eigenlijk weer. Zijn we aangekomen bij het forum? Laten we Martin even bellen.
Ja, heel goed.
Een casus van het forum.
Hallo, met Martin.
Met Suzanne en Daniel.
Dag Martin. Je bent op vakantie, hè?
Dag Suzanne, dag Daniel. Ik ben op vakantie, zeker, ja. Ik heb mijn telefoon en laptopje meegenomen. Ik zit hier in Umbrië in Italië uit te kijken over het zwembad. En een heerlijke buitentemperatuur van strakjes 30 graden. Dus dat is niet veel doen. Dus.
Nou, dat is niet veel doen. En oppassen voor dehydratie. Hebben we het net nog even over gehad. Dus goed drinken en houd je hoofd koel.
Precies. Ik moet zeggen, de eerste dagen had ik te weinig gedronken als ras echte Nederlander. En dat merk je dan wel meteen. Maar nu staat het flesje water steeds bij de hand. Dus dat is wel handig.
Nou, heel goed.
Hij is helemaal scherp voor een casus van het forum. Is het gelukt om nog iets uit te kiezen?
Ja, ik heb zeer tegen mijn gewoonte toch mijn laptop maar meegenomen om eens te kijken. En ik heb niet echt een soort hittecasus gevonden. Dat zat eigenlijk ook zelfs als ik ging zoeken in het oude database niet echt in. Maar ik heb wel een interessante casus voor jullie uitgezocht. En dat gaat over een 66-jarige man die reeds 10 jaar diabetes type 2 heeft. Een redelijk nette BMI van 24. Maximaal SU en glycoside. En daarbij laatst tijd wat slechter geregeld is. Zijn HbA1c is toch wat toegenomen. En nu 82, terwijl hij nog heel erg goed geregeld was. En de POH vermeldt dat hij de laatste tijd heel veel last heeft van een heup. Niet echt een slijtage, zegt de orthopeed, misschien is het neurologisch, in ieder geval. Pijn is wel een issue in deze casus. De POH zegt van we moeten beginnen met insuline omdat die te hoog zit. Of zouden we nog een DPP4 kunnen gaan proberen in deze situatie?
Ja, ja.
Nou, er spelen natuurlijk een aantal dingen. Hij is onvoldoende gereguleerd. Hij heeft pijn. En hij heeft op een relatief jonge leeftijd, want hij is nu 66. Hij heeft op 56-jarige leeftijd type 2 gekregen. Als diagnose gesteld. En daarbij inmiddels toch al maximaal oraal en ontspoort nu.
Ja, en hij had een BMI van 24, begrijp ik. En stond er toevallig iets bij over de buikomvang?
Nee. Dat is natuurlijk tegenwoordig een hot topic, hè? Met onze obesitas-richtlijn. Nee, de buikomvang is niet bekend.
Mm-hmm. Ja, die vraag komt nu vooral op. Die vraag komt ook weg om te kijken of die man meer deficiënt of resistent. Als hij een forse buikomvang heeft, zou je echt aan forse resistentie kunnen denken.
Exact, ja. Nee, zeker. Dus dat laat ons in de steek. Wat nog wel triggerde, was natuurlijk zijn relatief jonge leeftijd waarop die type 2 ontwikkelt. En dan laten ze toch relatief snel aan maximaal zitten. Want, ja, zou daar toch een ander ding onder kunnen zitten. Niet alleen resistentie, maar inderdaad deficiëntie. En dan zou je kunnen denken aan een LADA.
Ja.
Ja, hij redt het nu niet. Zijn HbA1c stijgt. Ja, er zijn natuurlijk een aantal dingen die je nog meer zou willen weten. We zien meer afgevallen. Inderdaad, als jullie al zijn die baan komt vangen. Maar goed, dat hebben we niet. Dus ik heb gezegd, misschien moet je toch een anti-GD bepalen. Omdat je toch kan kijken waar je dan heen moet. Dat is de ene kant van het verhaal. Aan de andere kant zijn orthopedische of neurologische pijn zal natuurlijk ook door de stressglucose verhogen werken.
Ja.
Het hoeft helemaal niks anders aan. Het kan steeds dezelfde diagnose zijn, het zal geen LADA te zijn, als de verklaring alleen ligt in het hebben van de pijn.
Ja. Ik had er nog een vraag bij.
Niet zeker.
Ik had er nog een vraag, maar weet je zeker dat hij geen corticosteroïde injectie heeft gehad?
Vermeld het verhaal niet.
Nee, want dat zou ik ook nog een reden kunnen.
Zeker, zeker. Maar dan verwacht ik, Daniel, dat hij een relatief korte stijging van zijn bloedsuikers heeft. En
zeker.
Of dat nou, ja, of dat zijn HbA1c van 82 gaat verklaren, dat denk ik eerlijk gezegd niet.
Nee. Nou, het zou kunnen dat hij gewoon minder loopt, hè? Minder beweging zou kunnen hebben vanwege die pijn.
Ja. Zeker. Ja. En we weten ook zijn benen niet verlopen natuurlijk niet. Hè. Er zijn een heleboel open vragen nog in dit verhaal. Ja, zo gaat het natuurlijk altijd wel voor. Je hebt een deel van de antwoorden heb je binnen, maar een deel moet je toch gewoon doen met wat er staat.
Ja.
Ja. Dan de vraag van de PLH, van, moet ik nou met DP4 beginnen of een NPH-insuline? Of überhaupt insuline? Ja, kijk, DP4 geeft geringe HbA1c-daling. Je mag daar zo'n 7 tot 9 minimal HbA1c-daling mee verwachten. Nou, zit je nu op 82... Dan kom je dan op tussen 70 en 75 uit met je HbA1c. Dus dan ga ik daarmee niet redden.
Nee, ga je niet redden.
Ja, dus de vraag DP4 of insuline is in feite makkelijk. Dat kan met een DP4 niet lukken. Maar ja, als je met insuline begint, is ook maar de vraag of je dan natuurlijk met een NPH door gaat redden. En dan komt jullie eerste vraag te kunnen boven van, ja, is het een resistentieverhaal? Dan zou je met NPH goed kunnen beginnen. Maar is het een deficiëntieverhaal? Dan zit je met deze man te kan gaan en een basaal bonus schema.
Ja.
Hey, en je noemt NPH, dat is ook de vraag. Maar zou het ook glagine kunnen zijn? Want dat is natuurlijk wat dat betreft.
Sorry, dat laatste stond ik niet.
NPH is de vraag die de POH stelt. Maar het zou natuurlijk ook glagine kunnen zijn als insuline.
Ja, zeker. Zeker. Nou ja, want zeker als deze man richting een LADA-verhaal gaat en basaal bolus, dan zou ik in een nieuwe glagine kiezen, omdat hij dan over de hele dag een dekking heeft.
Ja.
Maar daarvoor moet je natuurlijk wat jullie al zeiden, zijn buikopvang is natuurlijk van belang, maar ook zijn dagcurves zijn natuurlijk heel erg van belang.
Ja.
Als hij 's ochtends hoog begint en de rest van de dag goed zit, dan kom je met NPH een heel eind, dan is het een resistentieverhaal. Maar heb je overdag natuurlijk ook pieken, en dat is allemaal niks verwonden met een HbA1c van 82. Dan ga je richting basaal bolus. En dan zou ik inderdaad liever met een langwerkend analoog beginnen.
Ja. Ja.
Nou, helemaal duidelijk. Goeie, leuke casus, toch weer interessant. En dankjewel. En een hele fijne vakantie nog.
Dankjewel, Martin.
Ja, dankjewel. Nou, tot de volgende keer dan, hè.
Ja zeker.
Oké. Okay.
Nou, dat was een casus waar je ook weer wat leuke leerpunten uit te halen waren. En dus zo zie je maar het voor en dat blijft vragen genereren en ook weer antwoorden. Het gaat maar door.
Zeker, en vooral belangrijk om te weten, want onze website is veranderd, hè, van diabetes2.nl naar langerhans.com. Het forum staat er natuurlijk ook op, maar iedereen kan nog steeds zijn vragen daarop stellen. Maar wel even naar de goede website, langerhans.com. En dan kan je ook mijn Langerhans account aanmaken. En we hebben natuurlijk, je kan natuurlijk niet alleen terecht nu voor de diabetes gerelateerde vragen, maar ook voor obesitas gerelateerd, hart- en vaatziekten, leefstijlvragen. Dus de scope is eigenlijk wat uitgebreid en natuurlijk de nieren.
Ja, het zijn al die samenhangende problemen zijn nu op één website bij elkaar. Nou, dan zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Iedereen een hele fijne zomer toegewenst en tot na de zomer weer terug met een nieuwe podcast.
Gaan we weer verder.
Suzanne, ik breek toch nog heel even in als, nou ja, als voorzitter van Lange Hans.
Dat mag.
Want jij vertelde net over ons nieuwe website. Ja, wij hebben inderdaad besloten om ons indicatiegebied vanuit Lange Hans wat te verbreden. We zijn natuurlijk allemaal kaderhuisartsen, diabetes, praktijkondersteuners, internisten. En diabetes is eigenlijk niet meer los te zien van obesitas, maar ook niet van chronische nierschade en cardiovasculair risicomanagement. Dus, en obesitas. Dus dat hebben we allemaal nu in ons portfolio zitten.
Het hangt allemaal met elkaar samen. Je kan er niet meer omheen. Klopt.
Je kan er niet meer omheen. En ook om de praktijk te ondersteunen, hebben we dit nu gebundeld. We zijn dus van diabetes2.nl overgegaan naar langehans.com. En we hebben heel erg geïnvesteerd in een Mijn Langehans omgeving. Zodat je, nou ja, als je in de praktijk zit als praktijkondersteuner of huisarts, kan je daarvoor aanmelden. Dat is helemaal gratis. Dan zit je in de Mijn Langehans omgeving. En dan kan je veel meer kennisdocumenten vinden in een afgeschermde omgeving, maar ook veilig met ons communiceren en vragen stellen. Dus voel je welkom daar. En dan proberen we toch zonder sponsoring allemaal elkaar te ondersteunen.
Ja, wij vanuit ons en de mensen vanuit de praktijk. Eigenlijk elke vraag en elke gedachte is al iets wat je met elkaar dan weer beter maakt.
Wat je weer beter maakt. En we hebben een heel team met allemaal experts die ontzettend enthousiast zijn om je in de dagelijkse praktijk daarmee te helpen. Dus voel je welkom en kijk eventjes op langehans.com.